jongens, hier word je toch vrolijk van? Nou, ik in ieder geval wel. Ik vind het een heerlijke begintune. Ik zou hem eigenlijk wel willen lenen voor mijn podcast. Zou ik even in moeten duiken of dat kan? Dan ga je toch iedere keer met een ontzettend opgewekt gevoel naar mij luisteren, moet ik me toch voorstellen. En ja, ik ben er natuurlijk ook mee opgegroeid. Hè. Ik ben eind jaren 80 geboren, 86. Dus ja, in de jaren 90 en trouwens ook nog in het nieuwe millennium. Iedere middag om 3 uur op RTL 4 was Oprah Winfrey natuurlijk te zien. Mijn moeder keek dat altijd, dus ik ken deze tune heel erg goed. En het is tegelijkertijd ook een reminder dat Oprah Winfrey natuurlijk niet voor niks de talkshow koningin van de Verenigde Staten en misschien wel heel de wereld was en misschien ook wel is. Want zij is als geen ander in staat om met de Amerikanen een gesprek te voeren zoals je dat normaal met je beste vrienden of familie doet. Ja, en over dat laatste wil ik het vandaag met jullie hebben. Ik denk dat dat goed is, omdat dat ook iets duidelijk maakt over de verkiezingen en hoe je in november nipt je tegenstander kunt verslaan als je Joe Biden en trouwens ook als je Donald Trump bent. Maar laten we het even op Joe Biden houden, omdat hij A, achter staat, maar B, hij is ook degene die het meest kan profiteren van de steun van dit soort sterren. Hè. Er zijn ook wel sterren die Donald Trump steunen, zal ik zoiets over zeggen, maar de meeste sterren steunen natuurlijk de Democraten. Eerst even terug naar Oprah Winfrey, want die was deze week weer heel erg in het nieuws. Van haar is bekend dat ze haar hele leven natuurlijk al met haar gewicht struggelt. Daar heeft ze ontzettend lastig mee. Het yo-yo-effect, dat is misschien wel iets wat bij Oprah Winfrey vandaan komt. En zij was afgelopen maandag, dus vorige week maandag, te zien primetime op de Amerikaanse televisie weer eens op ABC met een eigen Oprah special. Shame, Blame and the Weight Loss Revolution. En het gaat erover dat zij natuurlijk aan Ozempic zit, die pillen waardoor ze heel veel is afgevallen. Nou, er zitten nadelen aan, waaronder het feit dat mensen die pillen echt nodig hebben vanwege andere ziektes die ze hebben, dat die mensen die niet meer kunnen krijgen, dat er in ieder geval een run-up is. Zit ook wel gezondheidsrisico's aan. Tegelijkertijd zijn er tal van artsen, die waren ook te zien in haar special, die zeggen, ja, het feit dat nu heel veel Amerikanen, obesitas is een groot probleem in de Amerikaanse samenleving, des te minder geld je hebt, des te dikker je vaak bent, dat levert weer allerlei gezondheidsproblemen op en dat kost ook de maatschappij ontzettend veel geld. Het feit dat er nu pillen zijn of injecties die mensen kunnen nemen, waardoor ze ontzettend veel afvallen, is ontzettend goed nieuws, zeggen heel veel artsen, voor de Amerikaanse gezondheidszorg en ook gewoon de gezondheid van de Amerikaanse bevolking. Omdat daardoor heel veel andere ziektes die komen door overgewicht, hè, suikerziektes, maar denk ook aan slaapapneu bijvoorbeeld, dat die als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar goed, er kleven dus ook nadelen aan. En die discussie werd gevoerd door degene die dat in de Verenigde Staten natuurlijk het best kan doen. Dat is Oprah Winfrey. Ik vind het een interessant fenomeen. In Nederland hebben we eigenlijk niemand, vind ik, die echt gewoon 's avonds van 9:30 tot 10:30 een uurtje met heel Nederland eventjes kan praten over een belangrijk onderwerp. Zij kan dat wel. En dat is natuurlijk omdat ze dat in de Oprah Winfrey Show jarenlang, 25 jaar heeft ze het geloof ik gedaan, deed. En ook daar ging het heel vaak over gewichtsverlies, hè, over diëten en zo. Een van de bekendste voorbeelden waarvan Oprah tijdens de special ook zei van ja, die laat YouTube me nooit meer vergeten, is dat zij met een soort kruiwagen met allerlei hompen vlees aankwam lopen. En zelf zag ze er heel slank uit. En toen zei ze, ja, deze kilo's, hè, dit gebergte aan kilo's, sleepte ik altijd met mij mee, maar nu niet meer, want ik ben afgevallen. Nou, en in deze special van vorige week zei Oprah Winfrey ook van ja, een week later zat het er overigens allemaal weer aan, hoor. Dus ik zat gewoon iets in mij waardoor ik bleef eten. Heeft ook met mijn opvoeding te maken. En nou ja, dat legde ze keurig uit in die special. Dus een aanrader om dat terug te kijken als je in het onderwerp geïnteresseerd bent. En ook als je, en daar ben ik vooral in geïnteresseerd, in het fenomeen Oprah geïnteresseerd bent. Ze is 70 ook geworden. Dus gefeliciteerd Oprah, mocht je luisteren. En dat maakt dat het denk ik goed is om even bij Oprah Winfrey stil te staan. Ook omdat ik even de link met de politiek wil maken. Vooral ook omdat er weinig Amerikanen zijn die zo invloedrijk zijn dan zij. Hè? Ik zei het al, zij kan met je praten alsof je met een vriend of een vriendin of een familielid praat. Hè? Nou, we moeten eventjes over dit onderwerp praten met z'n allen. Zij kan dat. Maar ze is ook invloedrijk. Toen zij is op een gegeven moment in de raad van bestuur, geloof ik, hè, in de board gegaan bij Weight Watchers. En daar is ze onlangs uitgestapt, omdat ze nu dus die pillen slikt. En sindsdien zit het aandeel van Weight Watchers ook gigantisch. Nou, niet in de lift, maar is het aan het kelderen. We kennen allemaal Oprah's Book Club. Hè? Als Oprah zegt, je moet dat en dat boek gaan lezen. Dan gaan mensen het ook lezen. Ik hoor daar ook bij. Ze had laatst ook een boek wat ze promoten. En dat zag ik dan allemaal gebeuren op haar sociale media accounts. Ik denk, nou, dan ga ik dat boek ook eens lezen. Ik vond overigens niks. Maar het was toch. Ik heb toch denk ik een kwart van het boek gelezen. Toen ik op een gegeven moment dacht, ik trek het niet meer. Maar ja, goed, om maar aan te geven hoe invloedrijk zij is. En dat maakt dat ze ook voor Joe Biden een belangrijke pion kan zijn richting november. Obama heeft haar als eerste ooit zover gekregen om publiekelijk zich in de verkiezingscampagne te mengen. Dat deed zij nooit. Ik weet nog dat ik als klein jongetje thuis op de bank zat en de Oprah Winfrey Show keek. En toen was de ene week Al Gore te gast, in 2000 was dat. En de andere week was George W. Bush te gast. En zo deed zij dat eigenlijk vaak met verkiezingen. Als ze presidentskandidaten kon krijgen, dan was dat fijn. Maar ze kregen allebei een warm bad. Van allebei was het vooral het idee dat je ze als kiezer, als Amerikaan, beter moest leren kennen. Maar zij koos geen kant. Nou, en dat veranderde in 2008, omdat ze Barack Obama al langer kende. En toen is er, dat was echt gigantisch groot toen tijdens die verkiezingen, toen is besloten om tijdens een van die gigantisch grote verkiezingsrallies die Obama organiseerde, om haar het podium op te hijsen. Dat was echt een happening die live op de Amerikaanse televisiezenders werd uitgezonden. En toen zei Oprah Winfrey de magische woorden, waarmee Obama ook wel eens belachelijk is gemaakt. Ik heb nog nooit iemand gesteund, maar deze man wel, want hij is the one. Hè? Hij is de gekozene, om het maar eventjes te vertalen. En ja, toen kwam ook het hele verhaal uiteindelijk van Obama leidt aan het Messias-complex. En de McCain-campagne, waar Obama toen tegen streed, heeft dat toen ook belachelijk gemaakt. Hillary Clinton, daar streed Obama toen nog mee voor de democratische nominatie, maakte dat ook belachelijk. Maar het effect van die steunbetuiging van Oprah Winfrey was wel ontzettend groot. Want zij is natuurlijk niet alleen invloedrijk in hele Verenigde Staten, maar met name binnen de Democratische Partij ook, is zij een belangrijke stem. Nou, wat heeft dat dan met Joe Biden weer te maken? Nou, niet gigantisch veel. Ik vind gewoon dat je dat fenomeen Oprah, hè, en het feit dat ze nog steeds zo invloedrijk is en ook die special over gewichtsverlies heeft gedaan. Ja, ik denk dat het goed is dat je dat weet, dat zij nog steeds die belangrijke rol in de Amerikaanse maatschappij heeft. Maar het heeft wel degelijk een klein linkje met Joe Biden. Jullie weten dat uit onderzoek blijkt dat 70% van de Amerikanen zegt, ik zit eigenlijk helemaal niet op deze verkiezingsstrijd te wachten. Ik vind Trump misschien niet goed, maar ik word ook niet enthousiast van Joe Biden. Nou, dat betekent dat het vooral in november een turnout verkiezing wordt. Je moet zorgen dat mensen zich laten registreren, zodat ze kunnen stemmen en vervolgens ook gaan stemmen. Nou, en dat is het moment waarop mensen als Taylor Swift tevoorschijn komen. Die gaan echt niet mensen die twijfelen over op wie ze moeten stemmen overtuigen om op kandidaat A of kandidaat B te stemmen. Maar zij kunnen wel mensen motiveren of desnoods eraan herinneren of uitleggen hoe dat moet, dat ze zich moeten laten registreren en vervolgens dat ze moeten stemmen. En Oprah Winfrey kan daar ook een belangrijke rol in spelen. Er zijn maar een paar mensen die echt zoveel invloed hebben als Taylor Swift, en Oprah Winfrey komt daar zeker ook dichtbij in de buurt. Alleen Oprah heeft misschien wat meer effect op een wat oudere generatie Amerikanen. Taylor Swift een wat jongere versie. Maar omdat er zoveel aandacht uitgaat naar Taylor Swift, dacht ik, ik moet Oprah ook niet vergeten. Omdat ze dus deze week volop in het nieuws was met die special en haar 70ste verjaardag. Denk ik toch ook dat zij een belangrijke pilaar kan zijn van de Biden-campagne. Als hij haar zo ver krijgt om haar bijvoorbeeld een belangrijke commercial op te laten nemen, een prominent sprekersslot geeft op de Democratische Conventie van de zomer, dan wel om samen een grote bijeenkomst te houden, een grote rally te organiseren, waarbij zij mensen oproept dat als ze het Amerika waar zij in is opgegroeid en waar zij zo van houdt, als ze dat willen behouden, als ze een democratie willen behouden en niet willen afglijden naar een dictatuur in wording, want zo vindt Biden dat, ja, dat ze dan als de wieden weer gaan moeten stemmen en dan wel voor Joe Biden, al is het met frisse tegenzin. Ik kan me voorstellen dat die gesprekken vinden plaats met Taylor Swift, dat die gesprekken vanuit de Biden-campagne ook plaatsvinden of plaats gaan vinden met Oprah Winfrey. Goed, tot zover. Dat moest je wat mij betreft even weten. Dan naar jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt van Vincent. Vincent zegt, ik blijf mij verbazen dat we alleen maar bij Roe v. Wade de standpunten van de Republikeinen benoemen, daar waar de Democraten in een aantal staten abortus toestaan tot op de dag van geboorte. Ja, Vincent, dat vind ik een goed punt wat je daar maakt. Ik vind ook dat wij, maar dat is breed altijd het probleem wat we in Nederland en in Europa hebben als we naar Amerika kijken. Wij plakken onze eigen politiek op die van heel Amerika. Dus kijk naar abortus. Daarvan zeg ik ook altijd, ja, het is helemaal niet gek dat Roe v. Wade, hè, dat het landelijke federale recht op abortus is afgeschaft. Omdat ja, die staten in de Verenigde Staten heel verschillend van elkaar zijn. Dus het is eigenlijk logisch dat iedere staat nu aan zich gaat bekijken, hoe gaan wij met abortus om? Dat is in Europa niet anders. Ja, dus ik vind dat hetzelfde als we altijd kijken naar de Amerikaanse gezondheidszorg. Natuurlijk is het gek dat heel veel mensen geen verzekering hebben. Maar als wij dan zeggen van ja, maar hè, Obama wilde Obamacare invoeren, dat is ook gelukt. En waarom zijn er zoveel Amerikanen tegen dan? Nou, als wij in Nederland en Duitsland en Italië zeggen, weet je wat, die zorgverzekering die jullie hebben, die schaffen we af. Maar we gaan het nu vanuit Brussel regelen. Hè, zoals Obamacare veel dingen vanuit Washington regelt. Ja, dan stijgt hier ook iedereen tegen het plafond. Dus laten we inderdaad ook even in ogenschouw nemen dat die Amerikaanse staten heel verschillend zijn. En dat het idee dat de Democraten een landelijk recht op abortus willen, dat dat dan normaal zou zijn in de Verenigde Staten. Nou, heel veel mensen zijn er inderdaad voor. Maar het is ook niet gek dat er verschillen zijn tussen staten. Kevin, die zegt, beste Raymond, wanneer denk je dat Trump zijn mogelijke VP bekend gaat maken? Ja, Kevin, goede vraag. Ik denk zo laat mogelijk. Omdat ja, des te langer je in het midden houdt wie jouw kandidaat wordt, des te langer gaan mensen als jij en ik en heel veel Amerikaanse media daarover speculeren. En des te leuker Trump dat vindt, want des te meer aandacht die krijgt. Dus als ik zijn communicatieadviseur was, zou ik ook zeggen van rek dat zo lang mogelijk. De Republikeinse conventie is uit mijn hoofd in augustus. Het is in ieder geval van de zomer. Dus dat betekent dat ik voor juni zeker niet mijn running mate bekend zou maken. Misschien doe ik het zelfs pas in juli. Destiny die vraagt, hey Raymond, ik ben een fan van je podcast en ik ga naar je theatershow later dit jaar in Oldenzaal. Nou, leuk om te horen. Mijn vraag, wat is het eerste wat Trump gaat doen mocht hij de verkiezingen winnen? Is dat de muur bouwen bij Mexico of toch zijn stempel drukken op of via de NAVO? Alvast bedankt voor je antwoord. Nou, Destiny, ik denk inderdaad dat hij iets gaat doen aan de grens met Mexico. Die muur bouwen, dat is te veel werk. Maar hij kan wel op dag 1 zeggen, als president beslis ik bijvoorbeeld dat we het leger naar de grens met Mexico sturen. Zoiets, hè, een dramatische zet, is wat ik verwacht. Iets richting de NAVO verwacht ik juist zeker niet op dag 1. Omdat dat echt, denk ik, een onderhandelingstactiek van Trump is. Hij wil dat wij veel meer gaan betalen aan de NAVO. En daarom zegt hij, weet je wat, ik stap eruit. Of weet je wat, Rusland kan doen wat ze willen. Dus pas als wij echt nog steeds niet meer gaan betalen als Trump een paar maanden in het Witte Huis zit, dan pas kan hij er mogelijk uitstappen, maar dat doet hij zeker niet op dag 1. Dan een vraag van Freerk, maar meerdere mensen hebben dat gevraagd. Ik zag ook Maurice en Lisanne onder andere. Of Trump die boete van 454 miljoen kan laten verdwijnen als hij president is. Nou nee, dat kan niet, want de uitspraak is al gedaan. Dus als hij rekt en rekt en rekt en er komt geen uitspraak voordat hij president is, dan kan hij die zaak laten verdwijnen. Maar ja, nu is er al een uitspraak. Dus of Trump nu president wordt of niet, hij moet dat geld betalen. We weten ieder moment hoe dat verder gaat. Trump zegt het niet te hebben. Nou, wat er dan allemaal voor gevolgen zijn. Zodra daar meer bekend over is, dan kom ik daar uiteraard bij je op terug in een nieuwe podcast. Dan vraagt André, bij wie RFK Jr. meer stemmen weghaalt, bij Biden of Trump? Ja, André, hele goede vraag. Als je nu naar de peilingen kijkt, dan haalt hij net iets meer stemmen weg bij Biden dan bij Trump. Joost, die zegt, ik heb ook een vraag over Kennedy. Stel, Kennedy wint in Utah of een andere staat en daardoor haalt geen van de kandidaten 270 kiesmannen. Wat gebeurt er dan? Ja, hele goede vraag, want dat zou inderdaad een scenario kunnen zijn. Hè? Stel dat RFK Jr. inderdaad Utah of een andere staat wint. Ja, dan zou het kunnen dat geen enkele kandidaat 270 kiesmannen of meer krijgt. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan stopt het hele kiesmannensysteem eigenlijk en dan gooien we de presidentsverkiezingen naar het Huis van Afgevaardigden. En dan moeten zij een presidentskandidaat kiezen. En dat doen ze op basis van welke kandidaten landelijk de meeste stemmen hebben gekregen. Dus de top 2-3 kandidaten, daar mogen ze uit kiezen. En vervolgens mag de Senaat een vicepresident kiezen. Dus in theorie zou het zelfs dan zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld een Republikeinse president komt, maar een democratische vicepresident erbij. Mochten bijvoorbeeld de Democraten een meerderheid in de Senaat hebben en de Republikeinen in het Huis. Dus dat betekent eigenlijk gewoon chaos. Maar misschien is het trouwens ook weer goed om die twee samen naar het Witte Huis te sturen. Goed, tot zover weer. Dank voor het beantwoorden van jullie vragen. Blijf die opsturen. Dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.